Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 102 zingen wij het 16e vers. Uwe knechten, trouwe zonen, zullen altoos bij u wonen, ja, bevestigd in hun staat, voor uw aanschijn met hun zaad. En wat er verder volgt. We noemen nu Psalm 102 en daarvan het 16e vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de Handelingen der Apostelen, daarvan het 28e hoofdstuk, te beginnen bij het 16e vers. Wij herzeggen u Handelingen 28 van vers 16 tot het einde. Doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, daarvan het 27e vers, daar ik moet zien hoe snoodaards uwe wet verlaten, heeft beroering mij bevangen. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten. en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht. Noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os. Noch zijn ezel. Noch iets dat uw naasten is. Handelingen 28 vanaf vers 16. En toen wij te Rome gekomen waren, gaf de hoofdman de gevangenen over aan de overste des legers. Maar Paulus werd toegelaten op zichzelf te wonen, met de krijgsknecht die hem bewaarde. En het geschiedde na 3 dagen dat Paulus te samen riep degenen die de voornaamste der Joden waren. En als zij samen gekomen waren, zei hij tot hen: mannen, broeders, ik, die niets gedaan heb tegen het volk of de vaderlijke gewoonten, ben gebonden uit Jeruzalem overgeleverd in de handen der Romeinen, de welke, mij onderzocht hebbende, willen mij loslaten, omdat geen schuld des doods in mij was. Maar als de Joden zulks tegenspraken, werd ik genoodzaakt mij op de keizer te beroepen, doch niet alsof ik iets had mijn volk te beschuldigen. Om deze oorzaak dan heb ik u bij mij geroepen, om u te zien en aan te spreken, want vanwege de hopen Israëls ben ik met deze keten omvangen. Maar zij zeiden tot hem, we hebben nog brieven u aangaande van Judea ontvangen, nog iemand van de broederen hier gekomen zijnde, heeft van u iets kwaads geboodschapt of gesproken. Maar wij begeren wel van u te horen wat gij gevoelt. Want wat deze sekte aangaat, ons is bekend dat zij overal tegengesproken wordt. En als zij hem een dag gesteld hadden, kwamen er velen in zijn woonplaats, dewelke hij het koninkrijk Gods uitlegde en betuigde en poogde hen te bewegen tot het geloof in Jezus, beide uit de wet van Mozes en de profeten, van des morgens vroeg tot de avond toe. En sommigen geloofden wel hetgeen dat gezegd werd, maar sommigen geloofden niet. En tegen elkander oneens zijnde, scheiden zij, als Paulus dit ene woord gezegd had, namelijk, wel heeft de Heilige Geest gesproken door Jesaja de profeet tot onze vaderen, zeggende, ga heen tot dit volk en zeg, met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en geenszins bemerken. Want het hart deze volks is dik geworden, en met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben zij toegedaan, opdat zij niet de enige tijd met de ogen zouden zien, en met de oren horen, en met het hart verstaan, en zij zich bekeren, en ik hen genezen. Het zij u dan bekend, dat de zaligheid Gods de heidenen gezonden is, en dezelfde zullen horen. En als hij dit gezegd had, gingen de Joden weg, veel twisting hebbende onder elkander. En Paulus bleef 2 gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning en ontving allen die tot hem kwamen, predikende het koninkrijk Gods en lerende van de Heere Jezus Christus met alle vrijmoedigheid onverhinderd.
Gemeente, laat ons voor en met elkander het aangezicht des Heren zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Heren, aan de morgen van deze uw dag, brengt u ons samen met dit deel van de gemeente rondom de prediking van uw woord, terwijl een ander deel thuis met ons mee mag leven. En heren, dan zijn er zoveel zaken die de voortgang van de verkondiging van uw woord belemmeren. Als we denken aan de beperkingen die nog altijd van kracht zijn. Als wij denken aan de ziekte waardoor velen verhinderd zijn of in quarantaine verblijven. Als wij denken aan de tijdgeest in de dagen waarin wij leven, waarin geen begrip meer is voor de inhoud van uw woord. Als wij denken aan de boosheid van ons eigen hart, dat geneigd is om alleen het kwade te doen en niet het goede. Heren, dan zou de moed ons benomen worden als wij vanmorgen hier in de kerk samen zijn. Maar nu mogen we vanmorgen horen hoe dat u daartegen aankijkt. En zoudt u willen geven dat wij mogen leren zien wat u ziet. Want wij kijken altijd van de verkeerde kant. Wij kijken van de kant van de mens. Wij kijken van de kant van onszelf. En als we van die kant kijken, is het een verloren zaak. Maar u ziet de zaak van uw koninkrijk liggende in de handen van de ten hemel gevaren levensvorst. En daar ligt het zo veilig, want die in de hemel woont zal lachen. En de Heere zal hen bespotten. Alle vijandschap tegen uw dienst is slechts kinderspel. en welzalig hij die na zijn reine leer in hem zijn heil of hoogst geluk mag beschouwen. Heere, zoudt u ons dan vanmorgen willen inwinnen voor uw dienst? Zoudt u willen geven dat de verkondiging van uw woord ons hart mag raken? Dat we net als Mozes iets mogen zien van de vergelding des loons. Dat de glans van de wereld voor ons mag vergaan. Dat ons hart geneigd mag worden tot de vrezen van uw naam. Dat u het middel dat u zelf hebt ingesteld, Heere, zou willen dienstbaar doen zijn vanmorgen. Als we toch nog weer met zoveel in dit kerkgebouw bijeen mogen zijn. En u laat verkondigen wat tot onze vrede is dienende. Heere, zoudt u de boodschap willen gebruiken tot bekering? Wilt u geven dat we alles kwijt mogen raken wat geen grond heeft? En wilt u ons hart uitdoen gaan naar dat ene nodige wat Maria gekozen had? Heere, zoudt u willen gedenken vanmorgen ook aan uw kinderen? Wilt u hen ook in het bijzonder bemoedigen en vertroosten? Veel wederwaardigheden, veel rampen zijn des vrome lot, maar uit die allen redt hen God, Hij is hun heil alleen. O, uw kinderen komen juist in aanraking met de tegenwerking van de vorst der duisternis. En zij ervaren ook de strijd in hun eigen hart en leven. Maar Heere, zoudt u willen geven in deze morgen dat ze mogen zien dat alle dingen moeten medewerken ten goede. Ook de dingen die zij niet helder kunnen krijgen. Wilt u maar geven, Heere, dat zij vertroost mogen worden in uw huis. En dat we mogen zien waar het in deze wereld nu werkelijk om gaat. En dat is de eer en de verheerlijking van uw grote naam. Waar toch uw kerk naar uitziet. Heere, zoudt u willen schenken dat er zo ook voedsel mag zijn vanuit uw woord. En mogen we zo allen voor u neerleggen die vanmorgen mee mogen luisteren naar de prediking, Heere. Zoudt u erin mee willen komen, niet alleen onder ons, maar ook aan al die plaatsen waar Gij uw naams gedachtenis nog stichten wil. Wilt u schenken dat het nog tot zegen mag zijn? Gedenkt u aan de zieken onder ons en in onze samenleving, waarvan sommigen ernstig, Heere, u kent alle omstandigheden. Zoudt u willen geven dat het verbinden mag aan u? En zoudt u willen schenken dat we die troost van de apostel Paulus mogen zoeken of mogen ervaren, die mocht weten in den Heere te zijn? En als we in den Heere zijn, wie zal ons dan scheiden van hem? Dat zal geen ziekte of omstandigheid ooit kunnen doen. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Heere, geef dan toch dat al deze dingen ook mogen medewerken om ons van alles te laten afzien en te verbinden aan de troon van uw genade. Zoudt u willen gedenken, Heere, ook aan uw knecht van morgen? U hebt gegeven in de achterliggende 7 keer dat er stof mocht zijn om te prediken. En u geeft het ook in deze morgen. En we mogen uw naam erkennen voor uw goddelijke voorzienigheid daarin. Dat er onder alle omstandigheden en bij alle gelegenheden een boodschap mag zijn die u zo mildelijk toeschenkt. En zoudt u ook vanmorgen de opening van uw woord willen geven? Wilt u in ons midden zijn en alles weren wat de loop van uw woord hinderen kan? Dat vragen wij van u, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, uit Psalm 69 zingen wij het 4e en het 13e vers. Mijn broederen ben ik vreemd, door elk onteerd en onbekend de zonen mijner moeder. Ik vind onder hen nog schutsheer, nog behoeder, want de ijver van uw huis heeft mij verteerd. En het 13e, dat zal de Heere veel aangenamer zijn dan os of var die hun klauw verdelen. De blijdschap zal het hart der vrome strelen als zij mij zien, verlost van smart en pijn. Wij noemen nu Psalm 69, daarvan het 4e en het 13e vers. De collectes behorende bij de diensten van vandaag zijn bestemd voor de diaconie, voor de kerk en voor de bouwkas. De Heere zegene u en uw gaven. Mensen, de tekstwoorden waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, zijn de laatste twee versen van Handelingen 28. Handelingen 28, de versen 30 en 31, waar we onze tekstwoorden aldus lezen. En Paulus bleef twee gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning en ontving allen die tot hem kwamen, predikende het koninkrijk Gods en lerende van de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid onverhinderd. Gemeente, schrijven wij onder deze tekstwoorden een gezant in een keten. Een gezant in een keten. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de inhoud van zijn arbeid. In de tweede plaats op de vrijmoedigheid in zijn boodschap. En in de derde plaats op het welslagen van zijn ambtswerk. Dus een gezant in een keten. Wat betekent dat, jongens en meisjes, keten? Dat wil zeggen een ketting. En waarom zeg ik dan keten? Omdat dat in onze Bijbel ook zo staat. Maar een keten is een ketting. Paulus was geboeid. Hij was een knecht van God, maar wel in de boeien. Hij lag vast aan een ketting. De eerste gedachte, de inhoud van zijn arbeid. We lezen dat in het 30ste vers. Hij verbleef in die eigen gehuurde woning voor een periode van 2 jaar. En er kwamen mensen tot hem waar de apostel mee in gesprek ging. Natuurlijk niet over koetjes en kalfjes, natuurlijk niet een koffiepraatje wat die mensen kwamen maken, maar het ging hem om het koninkrijk van God en om de leer van de Heer Jezus Christus, zijn arbeid. Onze tweede gedachte, de vrijmoedigheid in zijn boodschap. Van die inhoud van die boodschap hebben we vorige keer al het een en ander gezegd. Het koninkrijk Gods en het geloof van Jezus. Dat komt hier ook terug aan het begin van het 31ste vers. Alleen hier wordt toegevoegd ook met alle vrijmoedigheid. Heeft de apostel deze boodschap mogen brengen. De vrijmoedigheid in zijn boodschap. En onze derde gedachte, het welslagen van zijn ambtswerk. Dat is het laatste woordje van de tekst. En ook het laatste woordje van het boek Handelingen, onverhinderd. Dus dat wil zeggen zonder enige verhindering. Nou, dat heeft al wat uitleg nodig, want hoe kan iemand dat zeggen die in een ketting is, die geboeid is, dat het toch onverhinderd is. Gemeente, Paulus is in Rome. We hebben gehoord hoe hij daar gekomen is. We hebben ook gehoord hoe hij zijn arbeid daar begonnen is. Na 3 dagen rust, na de reis die hij gemaakt heeft, heeft hij de overste van de Joodse synagoge uitgenodigd. En heeft hij uitgelegd waarom hij in een keten was. Hij heeft niets gedaan tegen het volk van Israël. Hij heeft niets gedaan tegen de zeden, tegen de inzettingen van Mozes. Maar hij is in een keten omwille van de zaak van de Messias, de verwachting van de Joden. En hij zou daar ook heel graag met de Joden over spreken. We hebben gehoord dat ze een datum geprikt hebben. En dat er veel meer mensen kwamen dan de eerste keer om naar hem te luisteren. En we hebben ook gehoord, sommigen van hen geloofden wel hetgeen gezegd werd en anderen geloofden het niet. Ze gingen al discussierend naar huis. En Paulus heeft hen gewaarschuwd, als jullie het niet geloven, dan gaat de boodschap bij jullie weg. Dan brengt de Heere zijn woord bij de heidenen en die zullen het horen. En daar heeft apostel Paulus ook de gelegenheid voor gehad. Een periode van 2 jaar om ook met de heidenen in gesprek te gaan en de boodschap van de enige naam onder hen te verbreiden. Gemeente, het zal zo anders gegaan zijn dan de apostel dat gedacht had. 3 jaren geleden heeft hij zijn brief geschreven aan de Romeinen. En hij heeft zijn verlangen kenbaar gemaakt dat hij zo graag naar hen zou komen. Ik verlang om u te zien, opdat ik u enige geestelijke gaven mocht meedelen, zodat u versterkt mocht worden. Dat is om mede vertroost te worden onder u, door het onderlinge geloof, zowel het uwe als het mijne. Zo graag wilde hij naar Rome. Hij wilde bij Gods kinderen zijn in Rome. En jongens en meisjes, nu na 3 jaar is hij in Rome. Maar wel in de boeien. Hij kan niet eens naar de kerk op de eerste dag van de week. Hij zit gevangen, hoewel in een eigen gehuurde woning. Maar er zijn allerlei beperkingen. Hij kan alleen in contact komen met de gemeenteleden doordat ze hem thuis opzoeken. De weg is altijd anders, volk des Heren, dan dat wij ons voorstellen. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Het gaat zo vaak verkeerd. Nou, wacht even, eer dat u dat zegt, want daar gaan we het straks nog wel even over hebben in onze derde gedachte, of dat het altijd verkeerd gaat. Maar het gaat inderdaad wel anders dan wij dachten. Gods wegen zijn heilig. Dat Paulus dat allemaal vol heeft kunnen houden, jongens en meisjes. Want hij heeft wel heel veel meegemaakt, deze dienstknecht van de Heere. Ja, dat was eigenlijk al duidelijk toen de Heere hem stilzette. Toen heeft de Heere tegen Ananias gezegd: ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam te dragen. Want deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen voor de heidenen. De Heere heeft het hem getoond. De Heere heeft het hem laten zien. En hij had het ervoor over. Maar het zal niet altijd meegevallen zijn toen hij die weg moest gaan. Want het was veel erger nog dan alleen deze gevangenis. Zal ik het u eens voorlezen uit 2 Korinthe 11, waar Paulus een hele korte samenvatting geeft van zijn leven als ambtsdrager. Hij zegt: in slagen uitnemender. Ik heb meer slagen gehad dan anderen. In gevangenissen overvloediger. In doodsgevaar menigmaal. Van de Joden heb ik 40 slagen in 1 5 keer ontvangen. 3 maal ben ik met roede gegeeseld geweest. 1 ben ik gestenigd. 3 heb ik schipbreuk geleden. Een ganse nacht en dag heb ik in de diepte overgebracht. In reizen menigmaal in gevaren van rivieren, in gevaren van moordenaars, in gevaren van mijn geslacht, in gevaren van de heidenen, in gevaren van de stad, in gevaren van de woestijn, in gevaren op de zee, in gevaren onder de valse broeders, in arbeid en moeite, in waken menigmaal, in honger en dorst, in vasten menigmaal, in koude en in naaktheid. En zonder de dingen die van buiten zijn, overvalt mij dagelijks de zorg van al de gemeenten. Hoe heeft die man dat vol kunnen houden? Als hij naar een hulpverlener was gestapt, bij wijze van spreken, dan hadden ze gezegd: man, je moet minstens 3 maanden rust nemen. Dit is gewoon voor een mens niet te doen. Hoe heeft hij dat allemaal vol kunnen houden? Hoe heeft hij dat gewild? Ja, heel eenvoudig, jongens en meisjes, omdat in zijn hart geschreven stond wat wij samen gezongen hebben, want de ijver van uw huis heeft mij verteerd. Dat leefde in het hart van David. Dat heeft hij mogen zeggen over de Messias die komen zou. En dat leeft in het hart van Gods geroepen knechten en in het hart van al Gods kinderen. Ja, maar dominee, dat is toch niet vol te houden voor een mens? Nee, dat is inderdaad voor een mens niet vol te houden. Onvoorstelbaar dat Paulus dat volgehouden heeft. Nee, hij heeft het ook niet volgehouden. Ja, hij legt het ook uit, hoe dat hij daar doorheen kon komen. Hij noemt zichzelf, als hij in de gevangenis zit, gemeente, een gevangene in den Heere. Dat is een uitdrukking die heel regelmatig terugkomt. Een gevangene in den Heere, Efeze 4 vers 1. En ook in Efeze 3 vers 1. Hij spreekt over de banden in Christus en over zijn medegevangene Epaphras in Christus. Waar ligt nou het geheim? Er is een verborgen bron in het leven van Paulus. En wat is die verborgen bron? Dat is Christus. Hij is in Christus. Hij heeft gemeenschap met Christus. En daar haalt hij zijn moed en kracht vandaan, uit Christus. Want het is niet zijn zaak, maar het is de zaak van zijn grote meester. En dat in Christus zijn, dat maakt hem onsterfelijk in deze periode. Dat maakt hem zelfs onkwetsbaar. Zij kunnen niet met hem doen wat ze willen. Gemeente, is dat geen gelukkig leven? Ook al zou een mens dan zoveel mee moeten maken als de apostel Paulus mee moet maken, maar is dat geen gelukkig leven als je in den Heere mag zijn? Hij heeft het gezegd op de golven, hij zegt het niet alleen nu, maar hij heeft het ook gezegd op de golven, wiens ik ben en welke ook ik dien. En daarom heeft hij dit alles mee kunnen maken. De Heere was bij hem. De Heere gaf hem kracht. En zo heeft hij mogen dienen ook in deze periode van gevangenschap. Paulus bleef 2 gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning, lees ik. 2 jaar vastgebonden aan een soldaat. En wat heeft hij gedaan? Ja, dan kunt u niet zoveel beginnen. Dat zijn 2 verloren jaren geweest, dat is jammer. Paulus had zoveel kunnen doen in Gods koninkrijk. Nee, gemeente, dat zijn helemaal geen 2 verloren jaren geweest. Is het een verloren tijd geweest dat Johannes op het eiland Patmos verbannen was? U zegt, nee, dat was helemaal geen verloren tijd, want als Johannes niet op Patmos had gezeten, hadden wij het boek Openbaring niet gehad. Precies, dat heeft hij in die periode geschreven, de Heere was bij hem. En hoe is dat met Paulus? Gemeente, hij heeft uit de gevangenis 5 brieven geschreven. Dat is helemaal geen verloren tijd geweest, die 2 jaren. En die 5 brieven, jongens en meisjes, die staan allemaal in de Bijbel. Als Paulus niet in de gevangenis had gezeten, menselijkerwijs gesproken, hadden wij deze brieven niet gehad. De brief aan de gemeente van Efeze, de brief aan de gemeente van Filippi, de brief aan de gemeente van Colosse, de persoonlijke brief aan Filemon en de 2e brief aan Timotheus. Die zijn allemaal geschreven vanuit de gevangenis. Denkt u zich dat eens in, dat die niet in de Bijbel zouden staan? Wat heeft de brief aan Efeze al heel veel onderwijs gegeven? Wat is dat voor Gods kinderen? Een onuitsprekelijke troost. Wat een zegen. Ik heb het gezegd, de duivel die snijdt zich altijd in zijn vingers. Die had het woord willen stilleggen, maar in plaats daarvan wordt het woord vastgelegd. En hebben wij vandaag die brieven nog in onze Bijbel. De boodschap mag zijn voortgang vinden. De vraag is wel, zijn al deze brieven nu geschreven in deze periode? Heeft Paulus deze gevangenschap, deze 5 brieven geschreven? Er zit toch wel een verschil tussen die brieven als je dat onderzoekt. In de ene brief staat dat hij verwacht dat hij heel snel losgelaten zal worden en vrijgelaten zal worden. En in de andere brief staat er dat hij zijn loop geëindigd heeft. Met andere woorden, dat zijn einde heel nabij is. Hoe moet je dat dan zien? Hij schrijft aan de gemeente van Filippi, doch ik vertrouw in de Heere dat ik ook zelf haast tot u komen zal. Is dat vertrouwen van Paulus dan een verkeerd vertrouwen geweest? En hij schrijft aan Filemon en bereidt mij ook tegelijk een herberg, want ik hoop dat ik door uw gebeden ulieden zal geschonken worden. O, is die hoop van Paulus dan ook een ijdele hoop geweest? Is die daar niet geweest bij Filemon? Hoe moeten we dat nou precies zien? Wel, hoewel wij niet alle dingen weten, is onder de oude gereformeerde theologengemeente altijd heel breed aanvaard dat er genoeg redenen zijn om aan te nemen dat Paulus niet direct na deze 2 jaar gestorven is. Maar dat hij na die 2 jaar vrijgelaten is uit de gevangenis. En dat hij later opnieuw gevangen genomen is. En dat hij in die laatste gevangenschap ook nog een brief geschreven heeft. Lucas weet precies, dat staat hier, dat hij 2 jaar gevangen geweest is. En wat denkt u, als hij nu de marteldood was gestorven, zou Lucas daar dan niet even een klein regeltje over geschreven hebben dat Paulus toen gestorven is? Maar zeer waarschijnlijk is Paulus toen niet gestorven. Hij is na die 2 jaar vrijgelaten geweest. We weten uit de brief aan Titus dat hij in Kreta geweest is. En het kan niet anders zijn of dat hij in Kreta geweest is. Daar wordt niet mee bedoeld dat hij nu naar Rome gekomen is en op Kreta terechtgekomen is. Maar daarmee wordt bedoeld dat hij daar gearbeid heeft. Dat kan niet anders zijn dan na deze gevangenschap. En zeer waarschijnlijk is hij ook nog in Spanje geweest. Want dat was ook het uitzien van zijn hart. Er zijn toch heel veel aanwijzingen voor een eerste gevangenschap en voor een tweede gevangenschap. En in die eerste gevangenschap heeft hij 4 brieven geschreven in deze 2 jaar. En in die tweede gevangenschap heeft hij 1 brief geschreven. In die eerste gevangenschap schreef hij bijvoorbeeld de brief aan Filippi, waar hij zegt dat hij allemaal nog niet helemaal weet hoe dat het gaan zal. En aan Filemon schrijft hij dat hij vast en zeker gelooft dat hij losgelaten zal worden. Maar in de brief aan Timotheus schrijft hij dat zijn einde gekomen is. Dus de eerste gevangenschap, deze periode, heeft hij 4 brieven geschreven. De laatste gevangenschap, die misschien veel korter geduurd heeft, heeft hij 1 brief geschreven, namelijk aan zijn geestelijke zoon Timotheus, als een afscheid dat zijn einde gekomen was. Dus kortom, samenvattend gemeente, wat heeft Paulus daar nu gedaan? Hij heeft geijverd in de Heere en hij is ondanks zijn gevangenschap zeer vruchtbaar geweest. Daar mogen wij vandaag nog altijd de vruchten van plukken. Dat deze dienstknecht des Heren het kruis niet heeft geschuwd. En de weg van zijn grote meester mocht gaan, dat is alleen maar tot zegen geweest. Wat heeft hij nog meer gedaan? Dus brieven geschreven, jongens en meisjes, een stuk van de Bijbel geschreven. Wat heeft hij nog meer gedaan? Hij heeft mensen ontvangen, staat hier. Hij ontving alle die tot hem kwamen. Zullen niet zoveel Joden geweest zijn, denk ik, want die mochten hem niet. Paulus leerde namelijk de leer van vrije genade. En de Jood die wil graag de boodschap van doen. Die wil ook iets betekenen. We hebben gehoord dat het helemaal misgegaan is. Hoewel, er zullen er ook wel geweest zijn bij wie het zaad vruchten gedragen heeft. Sommigen geloofden wel. En die konden ook stilletjes naar Paulus toe. En vragen of hij onderwijs wilde geven. Maar ik denk dat hij voor het merendeel in aanraking geweest is met de christengemeente in Rome. Met de Messias beleidende gemeente zou je kunnen zeggen. En met de heidenen. Hij heeft geen gelegenheid voorbij laten gaan. Jammer dat we daar zo weinig van weten. Van al die ontmoetingen die hij in die 2 jaar gehad heeft. Van die gesprekken die er gevoerd zijn. Nou, we weten er wel dit van. Dat ambtelijke gesprekken geweest zijn. Niet zomaar een koffiepraatje. En dat is voor ons als ambtsdragers ook altijd weer een les. Dat in het ambtelijke bezoek altijd de Bijbel open moet gaan. Want het gaat om de boodschap des Heren. Het gaat om de zaak van de Heer Jezus Christus. Maar één ding weet ik zeker, jongens en meisjes. Dat Paulus bezoek gehad heeft van een kerkverlater. En al zou hij alleen daarom maar in Rome geweest zijn. Al zou hij 2 jaar gevangen hebben moeten zitten om dat ene bezoekje. Dan was het al rijk beloond geweest. Want als er een ziel behouden mag worden. Al zou een dominee 20 jaar moeten preken. En het zou tot behoud zijn van één. Gemeente, dat is van onschatbare waarde. En natuurlijk hoopt iedere dominee dat het voor velen tot zegen mag zijn. Maar ik kan u er één noemen. Er was blijdschap in de hemel. Toen Paulus met deze jonge man sprak. Wie was dat? Onesimus. De weggelopen slaaf van Filemon uit Colosse. Die naar Rome vluchtte om daar een leven te leven zonder God. Dat was zijn bedoeling. Hij dacht, in Rome kent niemand mij. Hij had de Heer losgelaten. Een verloren zoon. Maar de Heer heeft hem niet losgelaten. De Heer heeft hem in de weg van zijn voorzienigheid daar in dat huis van Paulus gebracht. En daar zijn banden gevallen die de eeuwigheid verduren. Die eertijds u onnut was, maar nu u en mij zeer nuttig. Paulus zegt, ik had hem graag bij me willen houden. Maar dat kan niet, want hij is uw slaaf. Ik stuur hem terug. Maar ik had hem heel graag bij me willen houden voor de dienst en de zaak van de Heer. Heilig zijn, o God, uw wegen. Die duivel, jongens en meisjes, die wilde Onesimus naar Rome brengen. En die dacht, nou dan komt hij nooit meer in de kerk. Ja, maar de Heere regeert. De Heere weet precies dat huisje van Paulus te staan. En hij zorgt, hoe dat precies gegaan is, dat weet ik ook niet. Maar hij zorgt ervoor dat die twee bij elkaar mogen komen. Wat wonderlijk bemoedigend. Ook als er misschien ouders onder ons zijn die kinderen hebben die de wereld zijn ingegaan. Los van God. Maar dat wil nog niet zeggen dat de Heere ook met hen gebroken heeft. Er is maar één man nodig. Er is maar één ontmoeting nodig. En de weg die kan 180 graden omdraaien. Leg het maar voor de Heere neer. De inhoud van zijn arbeid. We gaan in onze tweede gedachte de vrijmoedigheid in zijn boodschap. Het boek Handelingen, ja, dat heeft wel een open einde. Heel abrupt. zo vanmorgen, onverhinderd. Ja, maar zegt u, ik heb nog heel veel vragen, want hoe is het dan met Paulus gegaan na die eerste zwangerschap, na die eerste gevangenschap? Hoe is het dan met Paulus gegaan nadat hij voor de tweede keer gevangen genomen is? Eigenlijk wel jammer dat Lucas dat niet allemaal erbij schrijft. Dat had toch een mooi verhaal geweest? Ja, precies, dat had wel een mooi verhaal geweest, maar het gaat niet om het mooie verhaal. Waar gaat het nou eigenlijk over in het boek Handelingen? Over Paulus? Nee hoor. Nee, het gaat helemaal niet over Paulus. Paulus was slechts een dienstknecht van de Heere. En over Paulus hoeft u zich helemaal geen zorgen te maken. Want de Heere zorgt voor zijn knechten. Dat hebben we gezongen uit Psalm 102. Over Paulus, dat is best goed gekomen met Paulus. Maar waar het Lucas over gaat, dat is het woord van God moet over de wereld. Dat is het grote thema van het boek Handelingen. En daarvan schrijft Lucas, dat is gelukt mensen. Wat moet ik er nog meer van zeggen? Dat is gelukt. De Heere heeft zijn discipelen de opdracht gegeven en gij zult mijn getuige zijn. Zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria tot aan de uiterste einden der aarde. En dat lees je allemaal in het boek Handelingen. Ja, dat boek wordt wel genoemd de Handelingen der Apostelen, maar je zou het kunnen noemen de Handelingen van Jezus Christus door zijn apostelen. En het gaat om Jezus Christus en niet om zijn apostelen. U kunt lezen in de hoofdstukken 2 tot en met 4 hoe dat woord in Jeruzalem komt en in geheel Judea. En u kunt lezen in de hoofdstukken 8 tot en met 12, in de hoofdstukken 2 tot en met 7 kunt u lezen dat dat woord in Jeruzalem gepredikt wordt. In de hoofdstukken 8 tot en met 12 kunt u zien dat dat woord in geheel Judea gepredikt wordt. En vanaf het 13e hoofdstuk gaat het vanuit Judea naar buitenland, jongens en meisjes. En hier komt het in Rome terecht. Samengevat, er is een serie boeken over het boek Handelingen, 3 delen van dominee Wielinga, en dat heeft de titel van Jeruzalem naar Rome. Dat is eigenlijk de samenvatting van het hele boek Handelingen. Het woord van God gaat van Jeruzalem naar Rome. En wie dat dan aan meegewerkt hebben en hoe dat het dan met die mensen afgelopen is en wat ze allemaal hebben moeten doorstaan enzovoort, is allemaal niet zo belangrijk. Nee, het woord ging voort. Het woord kwam waar het wezen moet. Eenvoudige mensen heeft de Heere uitgekozen om dat woord van God te verbreiden. En dat is gelukt tegenover de wijsheid van de wetenschappers en de geleerden van deze eeuw. Heeft de Heere ervoor gezorgd dat zijn doel bereikt werd. Predikende het Koninkrijk Gods. Paulus heeft gepredikt. Voor het woord prediken staan in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, hele verschillende woorden. Hier wordt het woordje kerosijn gebruikt. Er zijn ook andere woorden. Bijvoorbeeld het woord euangelijn. Dat horen jullie al, jongens en meisjes, daar hoef je geen Grieks voor te kennen, maar daar hoor je het woordje evangelie in. Euangelijn. Ja, dat betekent, prediken betekent een goede boodschap brengen. En je hebt ook een ander woordje, dat is het woordje didaskein. En dat komt van het woordje onderwijzen. Ja, dat heeft Paulus ook gedaan, dat hebben we de vorige keer gehoord. Hij heeft de Joden onderwezen, want ze begrepen er niks van. Dat is een taak van de dominee, om de Bijbel uit te leggen. Didaskein. En je hebt ook een ander woordje in het Nieuwe Testament, dat is het woordje parakalein. En parakalein, dat betekent vermanen en vertroosten. Dat is ook een taak van een dominee om dat te doen in zijn preek. En je hebt een ander woordje, dat is het woordje profetuin. Daar hoor je het woordje profeet in, profeteren. Dat is ook een taak van een dominee. Om de profetieën uit te leggen. En er is een ander woordje, dat is het woordje... daar komt het woordje dienaar des woords vandaan. Diakonia tu logu. Dat betekent een dienaar van het goddelijke woord. Dat is prachtig, de naam voor de prediking. En er is nog een ander woordje, dat is het woordje homilijn. En dat woordje homilijn, dat betekent eenvoudig spreken. Dat is toch prachtig, deze verschillende woorden geven nou precies aan wat de taken zijn van een dienaar van het goddelijke woord. En dan wordt hier het woordje kerosijn gebruikt. En het woordje kerosijn, dat betekent heel eenvoudig... Kerusso, dat betekent heraut zijn. En wat is een heraut, jongens en meisjes? Een heraut, dat is gewoon iemand die een boodschap moet overbrengen van de koning. En die mag dat alleen maar doen zoals de koning dat wil. Het gaat ook helemaal niet over wie die heraut is... En of de mensen hem willen geloven, ja of nee. En of de mensen hem aardig vinden en of de... Daar gaat het allemaal helemaal niet om. Het gaat erom dat die heraut zorgt dat de boodschap van de koning letterlijk wordt overgebracht in het rijk. Dan mag hij geen letter vanaf doen en geen letter bij doen. En dat moet hij verbreiden. En dat heeft Paulus gedaan. Wat is dat een mooi woord hier. Heraut. Hij is een heraut van zijn meester en het enige wat hij in deze 2 jaar gedaan heeft, dat is de boodschap van zijn meester verkondigd. En dat mag publiek. Een heraut hoeft niet te fluisteren, maar die mag dat publiek doen. Iedereen mag het horen, iedereen moet het horen. En dan heeft Paulus wel heel veel beperkingen, maar toch blijkbaar genoeg mogelijkheden gehad, die heeft hij ook gezocht om de boodschap van zijn koning uit te dragen. En wat was die boodschap? Het koninkrijk Gods en lerende van de Heere Jezus. Ja, daar past die uitdrukking heraut heel mooi bij. Koninkrijk Gods. Ik zeg er nu niet zoveel van, want dat heb ik de vorige preek gedaan, maar van dat koninkrijk is Jezus koning en Jezus heeft zijn herauten. En Paulus is er één van. En dat koninkrijk wordt door het werk van die herauten gebouwd. En het tweede wat ik hier lees is en lerende van de Heer Jezus Christus. Weet u nog vorige keer? Vorige keer stond er... dat hij gesproken heeft over het geloof van Jezus. Het geeft wat verwarring dat in die Bijbel staat het geloof in Jezus. Zoals u ook vanmorgen weer hoorde. Maar in de GBS-Bijbel staat het geloof van Jezus. En het is geen wonder dat Paulus met de Joden gesproken heeft over het geloof van Jezus, want dat is natuurlijk een kernpunt in de discussie met de Joden. Maar hier spreekt hij niet over het geloof van Jezus, maar hier leert hij van de Heer Jezus Christus. Hij heeft het niet alleen over het geloof, dat is maar één aspect, maar hij heeft het over de leer van de Heer Jezus Christus. Alles wat de Heer Jezus Christus aangaat. Alles wat op hem betrekking heeft. Je zou kunnen zeggen, jongens en meisjes, het hele boekje van dominee Hellebroek. Nou, dat had Paulus niet natuurlijk. Maar de boodschap van Paulus was precies hetzelfde als de inhoud van dat boekje van dominee Hellebroek. Het grootste gedeelte gaat over Gods koninkrijk en de leer van de Heer Jezus Christus. En al die aspecten heeft Paulus geleerd. Hij heeft gewezen op de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Hij heeft gezegd dat de mensen bereid moesten zijn om hem te ontmoeten. Hij heeft geleerd van de noodzaak van de Heer Jezus Christus. Hij heeft verteld, en vanmiddag wordt het hoofdstuk voorgelezen, hoe de Heere zijn Zoon in hem geopenbaard heeft. En ongetwijfeld heeft hij verteld aan die mensen wat hij in de Heere Jezus heeft mogen vinden. Vroeger heeft hij zijn zaligheid gebouwd op zijn eigen werken. Maar toen de Heere Jezus in zijn leven kwam, toen is de grond gegaan uit al die wettische werken. En toen is hij een arme zondaar voor God geworden. En toen heeft hij nooit meer rust kunnen vinden totdat de Heere Jezus zich in zijn hart heeft geopenbaard. Geloof me dat Paulus daarover vertellen kon. U ook? Wie de Heere Jezus is. Wie de Heere Jezus is voor u. Wie de Heere Jezus is voor jou. Heel persoonlijk kun je dat ook vertellen. Het is voor een dominee belangrijk om daar kennis aan te hebben. Hoe kun je anders leren van de Heere Jezus Christus als je hem niet kent? Maar dat is niet alleen voor een dominee belangrijk, dat is voor alle mensen belangrijk, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Heere Jezus Christus, daar ligt alles in die namen. Heere Jezus, dat is zaligmaker. Christus, dat is gezalfde. Heere, Kyrios staat er. Kyrios, dat betekent Heer, Heere. Eigenlijk hetzelfde als het oud-testamentische Jehovah. En dan moet u weten, gemeente, dat de Romeinse keizers, die lieten zich Kyrios noemen. Zij namen de titel zichzelf aan als van God, Kyrios. Zij wilden aanbeden worden. En jongens en meisjes, daar is Paulus dwars tegenin gegaan. Hij heeft gezegd, nee, de Romeinse keizer is niet de Kyrios. Jezus is de Kyrios. En het is eigenlijk onvoorstelbaar dat ze hem 2 jaar de gelegenheid gegeven hebben. Want na 2 jaar dan breekt straks wel de hel los. Wat wordt de christenvervolging straks heftig. Onvoorstelbaar. Ja, de Heere heeft daarvoor gezorgd. Het rijk van koning Jezus tegenover het rijk van de vorst der duisternis. Een gemeente, dat is nog de boodschap van Gods knechten. Jezus is de Kyrios. Er zijn er velen, ook in onze tijd, die zich als een God opwerpen. En die als een God vereerd wensen te worden. En die middelen presenteren als een afgod. En als de Heere er niet in blaast, hoeveel zijn er al niet in meegegaan? Maar wij prediken u Jezus de Kyrios. Hij is de Heere en alle knie zal zich voor hem buigen. Van degene die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En de Heere zal hen ter verantwoording roepen die zichzelf deze titel menen aan te kunnen meten. Wat wij moeten worden, dat is een arme zondaar voor God. En wij moeten leren om deze Kyrios, zoals we dat ook vanmiddag gaan zingen naar Psalm 2, om genade te smeken. Wat een boodschap. Jezus Christus de Heere. En dat heeft Paulus gedaan met alle vrijmoedigheid. Werpt uw vrijmoedigheid niet weg, zegt de Heere. Paulus had een dubbele vrijmoedigheid. Hij had een vrijmoedigheid naar boven. Hij kon zeggen, ik ben toch uw knecht. Ik ben er toch zelf niet aan begonnen. U hebt mij toch geroepen. Wil u me ook helpen? En hij had een vrijmoedigheid richting de mensen. Want hij kwam niet met zijn boodschap. Hij was slechts een heraut. Hij hoefde slechts het briefje voor te lezen van zijn koning. En moest hij zich daarvoor schamen. Met alle vrijmoedigheid heeft hij mogen arbeiden. O, zou dat onze begeerte niet moeten zijn, gemeente? Daar hoef je geen dominee voor te wezen. Om je leven te besteden in de dienst van de Heere. En met vrijmoedigheid uit te komen voor Hem. Wat is het ook stil in onze dagen. Wat gaat er weinig getuigenis van de kerk uit. Wat kruipen we weg in onze schuilhoeken. Wat zijn we vaak bang. Hadden we toch iets van deze heilige vrijmoedigheid. En weet u waar de diepere oorzaak ligt? Kijk, Paulus mocht zeggen in den Heere te zijn. En als je in den Heere bent, dan hoef je niet bang te wezen. Als er gemeenschap met de Heere mag zijn, ga je voor niemand opzij, gemeente. Want de zaak van de koning is het lijden waard. We gaan naar onze derde gedachte. Het welslagen van zijn ambtswerk. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 121 en daarvan het derde en het vierde vers. Zijn wacht waarop men hopen mag, zal daar zij u bedekt en u ter schaduw strekt. De maan bij nacht, de zon bij dag in koude en gloed verminderen, opdat ze u niet hinderen. Psalm 121 vers 3 en 4. Onze derde gedachte, het welslagen van zijn ambtswerk. En dan staan we stil, jongens en meisjes, bij het laatste woordje van het boek Handelingen en ook het laatste woordje van deze prekenserie over Paulus' reis naar Rome. En dat laatste woordje is mislukt. Of niet? Nee, gelukkig niet. Wat staat er dan? Onverhinderd. Dat is een uitroep die heel triomfantelijk klinkt, een uitroep van overwinning. Past dat eigenlijk wel? Heeft Lucas zich niet heel erg vergist? Want het boek Handelingen, ja, dat is een aaneenschakeling van tegenspoed en vervolging. Als we zomaar heel kort even terugblikken. Petrus en Johannes, die spreken in die enige naam, worden gevangen genomen door het Sanhedrin. Stefanus valt als de eerste martelaar. Hij wordt gestenigd. Herodes vervolgt de gemeente. Herodes laat Jacobus ten dood brengen. Petrus komt in de gevangenis terecht. Paulus moet vluchten voor zijn leven. Uiteindelijk gevangen. Het is één aaneenschakeling van vervolging. Het boek Handelingen, dat spreekt juist enorm van de macht van de duivel. Ananias en Safira, die proberen om die eerste christengemeente te verwoesten. Simon de tovenaar, die de hele boel in de war probeert te sturen, onverhinderd. En kijk eens naar het verzet tegen het evangelie. Het is een secte die overal tegengesproken wordt. De Joden een ergernis, de Grieken een dwaasheid. Niemand zit erop te wachten, je zou er doodmoe van worden. Onverhinderd. En kijk dan naar die grote apostel Paulus die hier in de gevangenis zit. Die dag en nacht bewaakt wordt door een soldaat. Die geen vrijheid heeft om heen te gaan. Die 2 jaar in afwachting is van zijn vonnis, onverhinderd. Lucas, dat is verkeerd, het moet zijn mislukt. Ja, kijk, het is een groot verschil van welke kant je kijkt. Als je kijkt van de kant van de mens, en dat doen wij altijd, dan is het geen succesverhaal. Nee, dat klopt. Dat is het nooit, de komst van Gods Koninkrijk. Want het komt met veel strijd. Het komt met veel tegenkanting. In de wereld, maar ook in ons hart. En het gaat er niet om wat het mij allemaal kost, of wat er allemaal nodig is om dat woord zijn voortgang te laten hebben. Kijk, als je het vanuit die hoek bekijkt, krijg je een ander verhaal. Maar Lucas, die mag het hier zien vanuit hoe het in de ogen van de Heere is, jongens en meisjes. Paulus is in de weg van Gods voorzienigheid tot een rijke zegen mogen zijn. En alles wat de duivel tegen wilde gebruiken, dat was voor. Dat was voor. En dat heeft Lucas mogen geloven. Onverhinderd. Hoe is het met Paulus afgelopen dan? Dat weten we niet met zekerheid. Dat vinden we niet terug in de schrift. Maar er zijn toch wel redenen om aan te nemen dat Paulus aan het einde van zijn tweede gevangenschap onder keizer Nero onthoofd is. En dat hij in Rome begraven ligt. Zijn stoffelijk overschot zou liggen onder de kerk in Rome, de Pauluskerk. Er zouden duidelijke aanwijzingen zijn dat dat zo is. In de Bijbel kunnen we dat niet zo terugvinden. Dr. Van Brugge schrijft over Paulus, hij is opgegeven als vermist. Met andere woorden, we weten het niet, we kunnen hem niet terugvinden. Maar dat hoeft ook niet, want het gaat niet om Paulus. Het gaat om de prediking. En die prediking, die werd aan alle kanten gehinderd, maar die heeft vrucht. En dat woord onverhinderd, is dat nou een slotwoord? Staat hier nou een dikke punt? Houdt het hier nou op? Nee, dat woord onverhinderd, dat laat juist zien, ook na de dood van Paulus gaat het door. Het hangt niet van mensen af. En naar Rome is het de hele wereld overgegaan. Het woord van God laat zich niet boeien. En dat is een grote bemoediging vandaag, gemeente. Ik vind het een voorrecht om zo deze prekenserie te mogen beëindigen in deze sombere tijd. Tijd van beperkingen, een tijd van onbegrip, een tijd van vijandschap, een tijd van polarisatie en verdeeldheid. Onverhinderd. Ondanks de vervolging van Rome, ondanks het geweld van de islam, ondanks de macht van de afgoderij, ondanks de zwakte van de werkers in Gods koninkrijk, onverhinderd. De Heere bereikt zijn doel. Deze aarde bestaat slechts om dat koninkrijk van God tot de voltooiing te brengen. En waarom kan Lucas dan zeggen onverhinderd? En misschien heb ik dan wel het mooiste voor het laatst bewaard, jongens en meisjes. Maar dat komt omdat de uitgangspunten voor dit koninkrijk liggen niet in de mens. Het ligt in God. Het ligt in de drie enige God. Het ligt in het welbehagen van God de Vader. En God de Vader zou op één manier gehinderd kunnen worden. En dat is als hij van zijn recht zou moeten afgaan. Maar daar heeft de Heere Jezus voor gezorgd dat dat niet hoeft. Het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan, onverhinderd. Dit koninkrijk ligt vast in de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Hij heeft voor de zonde van zijn kinderen betaald. Hij is ten hemel gevaren. Hij is koning aan s vaders rechterhand. Het loopt hem niet uit de hand. Onverhinderd. Uitgangspunt van dit koninkrijk is de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag. Het is geen zaak van mensen, maar het is een zaak van de Heilige Geest. En al die tegenstand, gemeente, is maar kinderspel. De Great Reset, wat er ook van waar mogen zijn, het is geen stof voor op de preekstoel, maar is maar kinderspel. Tegenover de komst van dat koninkrijk. Wat mensen dan ook mogen bedenken of verzinnen. Maar weet degene die de komst van dat koninkrijk in de weg staat. Weet degene door wie de ergernissen komen. Het zou beter geweest zijn dat deze mensen nooit geboren waren geweest. Die er straks achter zullen komen dat ze op deze aarde de koning en zijn rijk hebben tegengestaan. Dan mogen we wel bang zijn voor onszelf. Ja, zegt u, maar daar doe ik niet aan mee, dominee. U niet? Ik wel. Wat zegt u, dominee? Ik wel. Waarom u wel? Ik dacht dat u zo druk was en dat u zo graag... Ja, maar Gods kinderen zijn twee mensen. En zij staan zichzelf in de weg, zij staan Gods koninkrijk in de weg. Ik herinner u aan de woorden die ik wel eens eerder aangehaald heb van een oude vrouw. Die voor een tijd bij onze gemeente heeft mogen behoren. En toen ik haar vroeg, hoe gaat het met je? Toen zei ze, dominee, weet u wat ik aan mijn zaligheid heb gedaan? Dan zei ik, nee, zeg, vertel het eens. En toen zei ze, het rolde twee dikke tranen over haar wangen. Toen zei ze, ik heb alleen maar tegengewerkt, dominee. Ik heb alleen maar tegengewerkt. En was Jezus niet de curios, dan was het voor eeuwig verloren. Maar hij is de Heere, welzalig zij, die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen, die Sions vorst erkennen voor hun Heer, welzalig zij die vast op hem betrouwen. Amen. Heren, we zeggen uw grote naam dank dat we zo vanmorgen tot een afsluiting mochten komen van dit schriftgedeelte in de overdenking. Zeer bemoedigend, maar ook tot waarschuwing van degenen die tegenstaan, die bezig zijn om de komst van dat koninkrijk te verhinderen of het leven moeilijk te maken van de herauten. Heere, zou u willen geven dat we allen tot inkeer mogen komen, nu we nog zijn in het heden van genade. Zegent u deze prekenserie, neem weg alles wat niet was tot uw eer, en heiligt u het goede. Gedenk ons in het verdere, om Jezus wil. Amen. Slotzang is Psalm 119, vers 83. Wat vrij heeft elk die uw wet bemint, zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. En wat er verder volgt. Namens de kerkraad wordt u nog het volgende bekendgemaakt. De diaconale collecte is volgende week de najaarscollecte voor de zending en bijzondere noden. De extra collecte is dan bestemd voor de bouwkas. Volgende week zondag is het leesdienst. We hopen dan de gemeente van Capelle aan den IJssel middelwatering te dienen. Woensdagavond 8 december aanstaande zal er een ledenvergadering gehouden worden in verband met de verkiezing van ambtsdragers. De kerkraad heeft de volgende kandidaten gesteld voor ouderling: J. van de Beek, G. Bonestro Elzoon van de Oenenburgweg, G. H. Bossenbroek, G. Dijkgraaf, aftredend, C. van Engelen, aftredend, A. P. Meeuwsen, aftredend, G. Mol, aftredend en W. Petersen. Voor de diaken: E. van de Kolk, C. G. Petersen, aftredend, P. Smits en A. Vierhout, aftredend. Dit zal de Heere wil en wij leven. thans heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.